Hallo en welkom bij Das Privé, jouw bijna wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy peruaan Tim van Aren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat deed er echt toe in de afgelopen weken? Want Tim had weer eens een vakantie en daardoor kon ik niet opnemen. Een Das Privé event aankondiging. Wel nee. Een Das Privé event aankondiging. Die bespreken we druk iets uitgebreider zo meteen. 30 juni, zet hem alvast die agenda. Wat ben je waard voor adverteerders? Proton zocht het uit. Facecheck, we zien er steeds meer allemaal selfies nemen, leeftijd checken, identiteit checken. Maar we zien ook steeds meer hoe het gemanipuleerd wordt. En nu een voorbeeldje bij Tinder. De kolonisator die je moeder in Afrika heeft bezwangerd. Wel, Ancestry laat nu toe om ze op te sporen en te confronteren met hun snode daden. Noyep heeft een hele interessante zaak te pakken tegen LinkedIn. De voorzitter van de Geschillenkamer, de autoriteit, een stukje van de autoriteit in België die boetes en dergelijke mag uitdelen, die zwaait af en doet dat met 3 stevige boetes. Het was te verwachten, die gaan we eventjes overlopen. Dus ja, dat en meer deze week in Das Privé, terug van weg geweest. Een kleine hiatus van 2 weken, zoals het wel eens gaat. Het leven haalt je in. Dat gezegd zijnde, Tim, welkom terug.
Dankjewel. Ik ben blij dat ik de trip naar Peru heb overleefd. Was niet zeker dat effectief zo ging zijn.
Nee, maar dat klonk heel mooi. Mensen die er meer over willen weten, zie deze segue. Die moeten gewoon even naar het Das Privé-event komen op 30 juni. Waar Tim ook aanwezig gaat zijn natuurlijk. Ik ook.
Absoluut.
De hele crew van Das Privé. Wat voor event gaan we doen? Het is, we hebben dat een paar jaar geleden ook al eens gedaan, een Das Privé-soirée. Een ontspannen avond waarin de privacy community van Das Privé elkaar onder het genot van een hapje en een drankje kan leren kennen. En dit keer ook vergezeld van natuurlijk een live opname en een comedy set van niemand minder dan Jan-Jaap van der Wal, die ik niet zo lang geleden al eens bezig heb gezien in een privacy context en die daar best leuke dingen over had te vertellen. Dus barbecue, live opname, comedy set van Jan-Jaap van der Wal, dat is het Das Privé event, de soirée, 30 juni in Antwerpen. Uiteraard in de show notes alle linkjes. Ik ga er meteen nog even bij zeggen dat leden daar met een sterk gereduceerde prijs, want ja, we moeten het wel betalen, dus er hangt wel een prijs aan vast, daar naartoe kunnen komen. En dus ook een linkje mocht je lid willen worden en daar voornamelijk die hele coole, al zeg ik het zelf, lidkaart aan overhouden. En dus nu korting op het event, waardoor lidmaatschap zich eigenlijk al zelf betaalt. Nou ja, dan ben je van harte welkom om wat te doen. Dus ja, die ga ik nog wel een paar keer herhalen, aankondigen de komende afleveringen. Maar ik kijk er zelf enorm naar uit. 30 juni in Antwerpen. Een ander updateje. Hè? Want ja, als je zo een paar weken opdreven niet bent, dan gebeurt er ineens van allerlei dingen. Maar Tim, je weet nog, we hadden het over Logius. Dat Nederlandse bedrijf, overheidsbedrijf, wat verantwoordelijk is voor heel veel digitale toepassingen. Onder andere ook het DigiD. Valt onder hen. En DigiD draaien zij op Solvinity, een leek Nederlandse provider van infrastructuur. We hebben dat verhaal meerdere keren benoemd. Hè. Die werden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. En ja, daar maakten ze men zich zorgen om. Die privacy officer, dat was ook de laatste update die wij meegaven. Die bond de kat de bel aan. Die heeft gepubliceerd over wat de risico's daarvan zijn. Kwam daarmee naar buiten als chief privacy officer van Logius. Dat is hem niet in dank afgenomen, want hij is nu zelfs ontslagen. Heeft dat via de krant trouw vernomen. Dus ook weer lekker keurig die communicatie. Maar hij had dus een interview gegeven aan Trouw. Toch een redelijk bekende krant in Nederland, waarin hij zijn verhaal had gedaan. En op een gegeven moment werd hij teruggebeld door de journalist van Trouw om te zeggen van ja, we hebben een correctie gekregen, feedback van, we doen altijd wederhoor, feedback van het ministerie. En daarin hebben we onder andere moeten aanpassen dat jij ontslagen gaat worden. En dat wist hij nog niet. Dus ja, dat was lekker. Eén ding vond ik wel een tikkeltje opvallend. Hij heeft een GoFundMe opgestart. Waarin hij zegt van ja, dat kan mij helpen om mijn rechtszaak te betalen, want ik kan op ontslag natuurlijk aanvechten. Maar ook meteen gaf hij aan, het gaat ook gebruikt worden als er over is om mijn boek te funden. Wat ik ga schrijven over dit ontslag. Dat vond ik een tikkeltje.
Ja, oké. De martelaarsstatus oproepen, we hebben dat bijvoorbeeld in de VS gezien. Soms werkt dat en soms krijg je dan GoFundMe-campaigns van $250,000, waar je zeker best al wat juridische stappen mee kan ondernemen met dat budget. En tot daar zou ik het nog... Ik vind dat altijd wel, moet ik toegeven, een beetje bijna arrogant om te durven zeggen van geef mij geld zodat ik juridische stappen kan ondernemen. Ik weet niet waarom, maar ik snap het nog. Ik snap het.
Ja, die vind ik nog oké. Die vind ik nog oké.
Zeker in dat geval. Maar dan die stap naar... Hey, ik wil by the way ook budget kunnen hebben om in mijn sabbatical een boek te schrijven. Ja, daar verliest je wel een klein beetje mijn goodwill mee.
Ja. En misschien nog een klein zijuitstapje, maar wat ik hier wel interessant vond om ook even te bedenken. Hè, je weet, Tim, wij zijn allebei actief als DPO, Data Protection Officer, in Nederland, FG. Als je daar ontslagen wordt voor het uitoefenen van je werk, ja, dat kan niet. Dat kun je effectief gaan aanklagen. Er zijn ook al voorbeelden van meerdere mensen die daar een schadevergoeding voor hebben gekregen. Omdat ze onterecht ontslagen zijn. Als Chief Privacy Officer geldt dat niet. He, dat is niet die officieel beschermde functie van FG/DPO. Dus ja, dit is in ieder geval een stuk minder evident om dat ontslag aan te vechten. Alhoewel, ook in Nederland neem ik aan dat ontslagbescherming best goed geregeld is. We zullen daar wel opvolgen als daar meer info over is. Dit gaat waarschijnlijk een discussie worden van de werkgever die zegt, ja, maar jij hebt je vertrouwelijkheidsplicht geschonden. Je hebt je loyaliteit naar de werkgever geschonden, waardoor er een onwerkbare situatie was ontstaan. En de CPO hier gaat natuurlijk zeggen van, ja, maar daar had je mij niet voor hoeven te ontslaan. Daar zijn ook andere manieren. We zullen het zien. Hoe het ook zij, los van eventjes de ik ga ook een boek schrijven, wat inderdaad de deken van het martelaarschap al stevig om zich heen aan trekken. Maar neemt niet weg dat ik hem zeker een fijne schadevergoeding gun. En dat in de loop van die rechtszaak hopelijk alle ins en outs naar buiten komen.
Ja.
Wat hebben we nog? Wat feedback van luisteraars vind ik altijd fantastisch. Kan ik niet anders zeggen, laat die komen, stuur je meningen, stuur tips die je hebt. We hebben er meerdere in deze aflevering, zie ik heel graag. De eerste die ik meeneem is CPA Breda. Je herinnert je het nog wel, Tim, de scanner website. Die hulpverleningsinformatie die via de scanner in België op te pikken is, publiceerde. Waar ook adressen in staan en waar... Ja, en dat was ook weer op basis van een melding van een luisteraar eigenlijk, vanuit de politiecontext, die aangaf van ja, de journalisten zijn dan soms snel ter plekke, dat is lastig voor ons, die informatie mag niet publiek zijn. En men heeft dus kennelijk die persoon echt wel, onder druk gezet, in stevige bewoordingen laten weten, je moet dit afsluiten. En dus die heeft dat gedaan. Hij wist me trouwens te vertellen... Ik neem het gemak even aan dat het een hij is. Het is anoniem. Maar dat CPA Breda, dat vooral komt omdat hij gewoon naar Breda komt, punt. Dat er voor de rest niks achter zat. Maar dat het wel degelijk gewoon allemaal Belgische info was. Die heeft ons gehoord. Onze aflevering ook gehoord. Die heeft al feedback gestuurd. Ik zou bijna zelf zeggen redelijk geëmotioneerde feedback. Ik kon echt uit de reacties lezen dat het hem heel diep zat. En ga ik er meteen bij zeggen, als ik dan zie wat voor reacties die zelf had binnengekregen. Hij heeft me daar copy-paste van gestuurd. Ja, ik ga er even vanuit, ook als ik zie hoe die geschreven zijn. Dat is echt niet verzonnen. Om het simpel te houden, dat zijn tientallen steunbetuigingen, vrijwilligers, mensen in de hulpverlening die zeggen, mijn zone weigert om apparatuur ter beschikking te stellen of weigert op een andere manier die gegevens toegankelijk te maken. En jullie tool helpt mij om mezelf al voor te bereiden. Als ik zie dat er in jullie scanner informatie iets gebeurd is, dan weet ik, ik ga waarschijnlijk niet veel later gebiept worden en dan kan ik me al klaarhouden. Traumadiensten die wisten van oké, we kunnen ons al voorbereiden, want we gaan waarschijnlijk opgeroepen worden. En zo is het dus echt tientallen getuigenissen van partijen die ook zeggen van ja, jullie maken het mogelijk dat ik mijn werk beter kan doen. Daar komt er dus bij dat hij in reactie dan dus laat weten van ja, ik vind het dus echt belachelijk dat dit nu omvergegooid wordt. Je belemmert hier echt mensen hun werk te doen. Eigenlijk is België een stukje onveiliger geworden door hem aan te pakken, is wat hij zegt. En ik moet toegeven dat ik dat eigenlijk op basis van wat hij meegeeft niet anders kan concluderen dat echt, dat hij daar echt al een punt heeft. En dat vond ik heel opvallend. Het enige waar ik dan een beetje... van twee meningen ben, is voor mij legt het wel vooral bloot hoe slecht men dat georganiseerd heeft in die hulpverleningsorganisaties. Het zou niet nodig mogen zijn dat het publiek maken van dat soort informatie die op een website zetten, die ook al opnieuw doen mensen daar allerlei goede dingen mee, het zijn wel gegevens die niet zo op straat zouden moeten liggen. Maar waar men hier puur uit nood dat wel doet. En ja, daar blijf ik een beetje op zitten. Van ja, als dit, en dat is een hele grote als. Als men dit in die hulpverleningsorganisaties en alles eromheen goed zou regelen, die informatievoorziening. Ja, dan zou dit allemaal niet noodzakelijk zijn. Maar dus daartegenover, wat niet wegneemt, dat het op dit moment kennelijk aantoonbaar wel noodzakelijk is. En door het af te sluiten, je nu de hulpverleningsdiensten serieus belemmert.
Ja, dat argument volg ik ook. Uiteindelijk is het bestaan van een tool zoals CPA Breda in feite een symptoom van een groter probleem. En ik heb wel sympathie voor de reacties die dan komen vanuit zorgverleners en politiediensten en dergelijke, die zeggen van eigenlijk was dit best een nuttige tool. En ik denk, oké, is er dan geen verzoening mogelijk waarin je bijvoorbeeld zou zeggen van wij gaan die scanner, die tool in appvorm of website, whatever, als die effectief gebruikt wordt door zorgverleners, we gaan die ter beschikking stellen aan zorgverleners, maar we gaan ze niet publiek zetten. Want dat was de zorg die dan vanuit de andere hoek kwam, deze informatie kan nuttig zijn. Ik denk dat het argument zeker staande houdt, maar het kan ook misbruikt worden door gretige journalisten die op zoek zijn naar de volgende scoop, door mensen die ramptoeist willen gaan spelen, mensen die problemen willen gaan creëren op een bepaalde locatie. En dus denk, is daar dan geen gulden middenweg te vinden dat je zou zeggen van
het probleem
korte
zit
verificatie
gewoon
erachter?
Ja, het probleem vinden we gewoon in de beslissing jaren geleden al, misschien zelfs decennia, om niet in de basis die communicatie fatsoenlijk te versleutelen.
Absoluut.
Dat heeft men, ik weet echt niet waarom men die keuze toen niet heeft gemaakt, maar dat is dus in de ether, dat kan dus opgepikt worden. Opnieuw, in zekere zin, maar goed ook, want het maakt dus een aantal dingen mogelijk. Ja, ik vind het heel moeilijk om hier. Waar ik misschien in eerste instantie dacht van ja, prima dat ze dat offline gehaald hebben. Dat soort dingen horen niet publiek te zijn. En voor die paar keer dat er is een hulpverlener toevallig dan zich klaar kan maken, dat mag niet het argument zijn. Maar als ik het zo lees, dat is niet een hulpverlener een paar keer. Dat is eigenlijk een structureel onderdeel geworden van de hulpverleners scene. En dan is het triest. Dus ik weet dat het CPA Breda hoog zat. En ik snap het best, want je hebt je hobby, die spendeer je. Je hebt een hobby waarmee je levens redt, in feite. Daar komt het op neer. En die wordt je op deze manier afgepakt. Ik snap het wel. Hopelijk iets waar men. Maar ja, goed, het is overheidsland. Dit is typisch zoiets. Dit is niet over een jaartje fatsoenlijk geregeld. Hè. Dus ja, triest in de zin dat hier eigenlijk niemand beter van is geworden. Met dat nu offline is. Dus ja, hier zijn geen winnaars, laat ik het zo zeggen. Door naar een ander puntje. Feedback van Peter, die in de mailbox zat. Die had ons bezig gehoord. In onze laatste aflevering hadden wij het over de Age Verification app van de EU. Waar wij het concept bespraken. In de basis eigenlijk, als ik me niet vergis. Ik moet toegeven dat ik het niet opnieuw heb beluisterd. Maar ik denk dat ik daar uiteindelijk afsloop met van ja, het is wel goed opgezet. Privacy by design. Je geeft alleen maar de gegevens door die nodig zijn. In plaats van dat ze heel je identiteit gaan checken. Blijft dat het wel gecentraliseerd bij de overheid zit. Ja, moeten we eens kijken hoe we daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Maar Ik wil in de basis even het goed proberen te doen. Dan, weet ik veel, een dag. Een paar dagen later publiceert een security researcher op Twitter. Die heeft die app bekeken. Vol met gaten. Mijn broek zakte af. Denk je van, kijk, ze proberen het goed te doen. Maar de kwetsbaarheden die hij beschreef. Dingen zoals de PIN lockouts. Die door een leesbaar bestandje op een telefoon. Kun je die verwijderen. En dan kun je dat gewoon opnieuw instellen. De selfie pics die worden opgeslagen. Zitten ook gewoon leesbaar op de telefoon. Kun je gewoon eraf trekken. Echt hele domme security fouten. Dingen die iedereen. Je zou toch echt verwachten als ze zo'n Age app online zetten. Dit zijn dingen die je test. Die Paul Moore heette die geloof ik. Had dat in 2 minuten gevonden. Want het is allemaal open source. Dan moet je ze nageven. Eén kleine caveat. En die heb ik al vaker gehoord. Ook in discussies binnen security teams. Of binnen development teams. Waar ik als security officer zit. Dat men dan zegt van ja maar. Iemand moet al toegang hebben tot het toestel. Het toestel moet ontgrendeld zijn. En dan pas kun je aan deze dingen. Anders zit het wel gewoon binnen de security van het toestel. Dus ja, waar moeten wij dat nog eens gaan beveiligen? Nou ja, Het antwoord is ten eerste, dat is gewoon een best practice. Ten tweede, ja, je moet doorheen de beveiliging van het toestel komen. Dat gebeurt. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Dus ja, je moet je daar ook gewoon op instellen. En opnieuw, dat is, je app gaat er niet slechter van werken. Dus dat is iets wat je gewoon veiliger kunt maken. En dat ze dat soort dingen niet gedaan hebben. En daarmee dus nu de publieke backlash krijgen. Van ja, kijk eens, die age verification app, zo lekker als een mandje, ondergraaft meteen het hele idee en de mogelijke verspreiding. Want dit blijft bij iedereen hangen. Ja, dat vind ik intriest.
Ja, en de reactie vanuit de Europese Unie van de developers is ook verwarrend. Want je hebt een aantal developers die zeggen van ja, de code die de veiligheidsonderzoekers, waaronder ook die Paul Moore, eigenlijk hebben onderzocht en waar ze dan die gaten allemaal in hebben gevonden. Dat was eigenlijk een demo en die was nog niet klaar voor release. Dat staat natuurlijk haaks tegenover van der Leyen zelf, die dan zegt van de tool is technisch af en nu gaan we ervoor zorgen dat we dat organisatorisch gaan inwerken. Wat ik jammer vind hieraan is inderdaad dat het basisidee en het basisconcept van de werking van de tool aan zich is denk ik nog steeds positief. Zoals je ook al benoemd, de manier hoe er informatie wordt uitgewisseld met de partijen die dan vervolgens verplicht zullen worden om een verificatie te doen, dat die blijft bestaan. En die is, denk ik, nog steeds beter dan de opties die we bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk in Australië zien. Maar het is de beveiliging van die tool en het vertrouwen dat je eigenlijk moet kunnen opwekken met die tool, dat nu compleet in het water valt nog voordat die tool gebruikt wordt. En dat is zeer jammer om te zien. En de Europese Unie heeft daar ook ergens in mijn ogen een verantwoordelijkheid om op een deftige manier te reageren op het nieuws dat nu naar buiten komt over die tool. In plaats van te downplayen en te zeggen van ja, het is een demo, dit en dat. Oké, fine, accepteer het dan. Ga dan mee in op die, het is een open source trein. Geef aan, jongens, we gaan dit verbeteren. Dankjewel voor de melding, dankjewel om dit uit te zoeken.
Ja.
En move on.
Nee, absoluut. Periodieke reminder om mijn Do Not Disturb aan te zetten. En weet je wat zo... wat met die app... Dit klinkt heel herkenbaar namelijk. Ik heb dat binnen bepaalde overheidsorganisaties ook al eens meegemaakt, dat men publiek, politiek iets wil aankondigen, uit wil pakken, en dat intern men eigenlijk weet, ja, maar het is nog niet klaar, doe dat nou niet, we zijn er helemaal nog niet klaar voor. Ja, maar ik heb ooit dit en dit toegezegd aan mijn kiezers, dus ik ga nu verkondigen dat het klaar is. Dat zou hier dus inderdaad, wat jij ook al benoemd, best wel eens gebeurd kunnen zijn. Hè? Dat von der Leyen daar gewoon mee uit wilde pakken. Terwijl men intern wist, het is nog niet klaar. Hoe het ook zij, ik bedoel, of dat is een spin die leuk klinkt, of dat is iets, ja, ik heb het zelf ook effectief zo al zien gebeuren binnen overheidsentiteiten. Dus het klinkt ook niet helemaal onaannemelijk. Lang verhaal kort, laten we hopen dat dit helpt om die app sneller te beveiligen. Dat men daar misschien nog net even iets meer ruimte en budget voor vrijmaakt. Gelet op de backlash en dat we uiteindelijk beter worden. Ik pak hem er even bij, omdat ik dat artikeltje voorbij zag komen. Is er een denktank in Europa, onderdeel die adviseert aan het Europees Parlement. Die meteen ook de gelegenheid even gebruikte om dan een extra controle op VPN's te pushen. Nee, ze zeiden van ja, moeten wel opletten als we die age verification gaan doen, dat we VPN's ook onder controle krijgen. Want anders kunnen mensen die controle gewoon omzeilen. Dus dat kunnen ze dan weer niet laten. Hè, om eventjes een ander toeltje wat ook privacy georiënteerd is, de kop in te duwen. Terwijl, joh, van alle dingen waar je mee bezig moet houden, zorg eerst maar eens dat die app veilig uitgerold geraakt. En dan kunnen we wel eens gaan kijken naar andere dingen. Maar allemaal meteen dan ook VPN's weer de kop in te willen gaan duwen. Maar goed, ja, sommigen kunnen het niet laten.
Nee, en ze voelen denk ik de bui wel al hangen, dat leeftijdsverificatie aan zich, zeker in de voorbeelden die we nu zien in het wild, in het Verenigd Koninkrijk en in Australië, perfect te omzeilen vallen met VPN's. En dus dat is niet waterdicht. De manier hoe men dat nu toepast, ja, VPN's kunnen gebruikt worden om die mechanismes te omzeilen. Men gaat op andere manieren moeten proberen om het doel te bereiken dat men wilt bereiken. Maar VPN's gaan aanpakken is dan natuurlijk niet de oplossing.
Nee, en misschien is het eventjes een gelegenheid om, want ja, we hebben hem eigenlijk toch in de run sheet staan. In Australië, die social media ban, ja, die is eigenlijk al een beetje aan het wankelen. Hè? Men loopt daar tegen de praktische beperkingen aan, tegen hoe men daaromheen komt. En het is een artikeltje van jou had meegenomen, Tim, waarin men dus eigenlijk al begint te zien, ja, hier zitten bepaalde beperkingen aan.
Ja, absoluut. En ik denk dat de aandachtige luisteraars het wel weten, maar ik ben ongelooflijk biased in dit verhaal, want ik ben een gigantische voorstander van het basisconcept van leeftijdsverificatie, maar wel op een privacy-vriendelijke manier en op een degelijke wijze. Niet zoals men het nu bijvoorbeeld doet door VPN's de grond in te proberen boren. En in Australië is men nu ook onderzoek aan het uitvoeren om te kijken van oké, dat draait nu eigenlijk, die leeftijdsverificatie. Wat is de impact op de jongeren die men dan wil beschermen en hoe kijken die jongeren daar zelf naar? En daar komt eigenlijk uit het onderzoek van dat wankelt. Omdat dat systeem op dit moment niet waterdicht is, eigenlijk relatief gemakkelijk te omzeilen valt. En afhankelijk van het platform heb je genoeg aan een VPN of een account van een ouder of gewoon simpelweg aangeven dat je ouder bent dan je effectief bent. En dan kom je door die verificatie heen. En dat is problematisch, want dan los je het probleem eigenlijk niet op dat die wetgeving namelijk probeert aan te pakken, namelijk een even playing field creëren waarin dat alle jongeren, alle kinderen niet op social media kunnen en er dus ook geen shift ontstaat tussen coole kinderen die nog op social media kunnen en niet coole kinderen die zich aan de regels houden. Want dat is wat ook in dat onderzoek heel hard naar buiten komt, is de meeste tieners overwegen überhaupt pas om mee te doen aan een social media ban, om niet actief te zijn op social media, als 2/3 van hun peers dat ook doet. En op dit moment zitten ze daar niet. Op dit moment 27% volgens het onderzoek in Australië houdt zich netjes aan de regels en de rest vindt manieren om een omweg te creëren. En ja, dan kan je natuurlijk niet spreken van een succesvolle uitrol van een ban, want dan creëer je nog steeds een situatie waarin dat er bepaalde mensen, bepaalde tieners zijn die zich aan de regels proberen te houden en een hele hoop andere mensen dat niet doen, nog steeds op social media zitten en dus daar ergens die shift, dat contrast nog altijd blijft.
Ja, en je ziet zo eigenlijk een trend van reguleerders, wetgevers, die wanhopig proberen om dat internet en wat er allemaal mogelijk is in regeltjes te vatten, maar op iedere manier falen om wat goed te doen. En dat is de volgende die we meegenomen. Ook ingestuurd door een luisteraar trouwens. Dankjewel Hans. Mijn reactie op je mailtje liet misschien even op zich wachten, maar ik heb hem nu erbij kunnen pakken en dat was echt interessant. Het is een YouTube-filmpje, hè? Link uiteraard in de show notes. Maar het gaat over iemand die iets voorbij zag komen en besloot om eens even te gaan onderzoeken van ja, wat gebeurt hier? En wat ziet hij? Op Tinder, een app die ik zelf uiteindelijk nooit gebruikt heb, maar genoeg mensen wel natuurlijk. En just in case, dat niet al overduidelijk is, maar het hele idee van Tinder is natuurlijk dat je een mooi profiel hebt, dat je daarmee in contact komt met mensen en dat je nog lang en gelukkig leeft. Nou ja, de praktijk is meestal iets anders. Maar wat viel hem nou op? Die liep tegen profielen aan die, ja, de eerste 5, 6 foto's, 7, 8, 9, hij had al een beetje een vreemde vibe, omdat het zijn, en in de voorbeelden die hij liet zien, waren het eigenlijk uitsluitend mannen, maar het zijn allemaal hunks. Allemaal, weet je wel, goed gespierd, de haartjes goed bijgewerkt, goede kleertjes aan, in sportieve outfits, fancy dingen aan doen of een of andere mooie berg aan beklimmen of duur uit eten. Nou ja, alles dat je doet denken, too good to be true, dat zal wel niet kloppen. Nou ja, dat soort profielen, dat fakeheid is er altijd al geweest. Maar er was iets heel specifieks aan deze profielen. Die hadden altijd dan als laatste profielfoto een of andere vage, een foto van een billboard waar een gezicht op te zien was. Of een getekend gezicht, een soort renaissancefoto, maar waar dan het gezicht erop geplakt leek. En waar je dus een foto van een schilderij zag, maar dan het gezicht, ja, het was er wel een beetje in verwerkt, maar je zag meteen, dit is niet wat het was. Het was heel vreemd. En dus ging op onderzoek uit. Daar gaat het filmpje dan ook over. Goed, daar spende je 20 minuten aan. Ik ga dat aanzienlijk inkorten. Onderzoek naar theorieën. Van ja, is dit misschien gewoon engagement stuffing? Hebben ze geprobeerd? Uiteindelijk Tinder, als ik me niet vergis, hebben die ook een neerwaartse evolutie. Langzaamaan beginnen mensen er echt wel genoeg van te krijgen. Als ik daar op dingen zoals Reddit, waarbij ik heel goed weet dat is een subset. Maar als ik daar lees over dating culture, waar ik zelf nul ervaring of kennis mee heb. In mijn tijd, het hele concept van daten, dat bestond niet. Ik weet niet of dat ik nu gewoon een saaie zak was die dat niet deed. Maar ik ging natuurlijk wel uit en ik leerde mensen kennen. Maar echt het hele concept van daten, nooit gehad. Nooit gehad. In ieder geval, bekijkt dus die profielen. En gaat dus kijken, ja, het is voor engagement. Tinder is wanhopig bezig om mensen op een platform te houden en gooit er gewoon een paar van die leuke extra dingen in. Maar dan merken ze, als ze met die profielen, als ze dan eens een keer daarmee in gesprek gaan, hè, ze matchen en ze gaan er dan op in, al heel snel proberen die jou vervolgens over te krijgen op WhatsApp. Dat ze zeggen van, oh, laten we ons gesprek verder zetten op WhatsApp. En voor je het weet, beginnen ze of hun crypto-investment website te promoten waar je heen moet gaan. Of proberen ze à la romance scam om geld los te peuteren. Dus dan zit je al meteen in de scams. Nou, tot zover is het allemaal heel klassiek. Dat is ondertussen ook al lang gekend. Dat men, of het nu via Marktplaats of via Tinder is, maar dan willen ze graag de conversatie verder zetten op WhatsApp. En dan begint de oplichting. Mm-hmm. Dus ook al gekend. En de oplichting klinkt plausibel, maar dat verklaart nog steeds niet wat die vreemde foto op het einde is. Verder onderzoek heeft men dan uiteindelijk uitgewezen dat Tinder een tijdje geleden iets nieuws heeft ingevoerd in een poging om al die valse profielen die er al waren tegen te gaan, namelijk facial recognition, een selfie die moet gecheckt worden. En wat is men dan met een beetje verder graven achtergekomen? En de maker van die video, Christophe heet die geloof ik, die heeft het ook zelf getest met zijn eigen profiel. Wat doen ze dan? De scammers, veelal, en dat is die romance scams en dergelijke, dat zit hem heel vaak in Zuidoost-Azië, hebben ze die ene foto in de reeks dan de laatste foto, maar in de praktijk vaak de eerste foto die ze uploaden bij een nieuw profiel, doet Tinder dus facial recognition. Moet jij bewijzen dat jij echt de persoon in die foto bent. Alleen, heel belangrijk, die verification vindt maar plaats op één profielfoto. En daar is het dan aan gekoppeld. Dus wat doen ze? Ze pakken hun echte gezicht, maar dan pakken ze een foto van een Japanse of een Koreaanse filmster. Of ze pakken een of andere renaissance schilderij. En daar plakken ze hun gezicht dan op. Die verification is zo slecht dat die dat accepteert. En vervolgens stoppen ze dan de artificial intelligence hunky foto's ertussen. Dus zo heb je dan 8-9 foto's van de hunk. Op het einde een of andere vage foto. Waar je gewoon denkt van, is het een of andere in-crowd waar ik niet vanaf weet waar het over gaat? Of, maar zo, door dus niet gewoon een of andere random foto te pakken, maar het op een of andere vreemde manier op een billboard te plakken of in een renaissance schilderij, dat je nog altijd kunt denken, dit is iets edgy wat ik gewoon niet weet over deze persoon. En dat is dus gewoon het verhaal. Het zijn nog steeds je good old scams, maar nu gebruiken ze die ene foto op het profiel om dan vervolgens de facial recognition te omzeilen en dus alsnog gewoon al die fake profielen aan te maken. En ja, goed, ook de manier hoe het filmpje gemaakt is. Het is leuk om maar te kijken, 20 minuutjes. Maar om nog maar eens te zeggen, dit bevestigt weer wat we altijd zeggen met dit soort dingen. Je gaat hier, de gewone mens ga je hiermee irriteren en ga je allemaal extra gegevens van verzamelen. En de mensen die je wil pakken of buiten houden, de bots, de scammers, die vinden wel een manier eromheen, want het is weer slecht geïmplementeerd. En zo is het cirkeltje weer rond.
Ik heb oprecht sympathie voor mensen die in account moderation teams werken, in grote appbedrijven, want dit is een onuitputtelijk kat-en-muisspel tussen het vinden van manieren om bots en scammers en mensen met slechte bedoelingen van je platform te houden, zonder dat je daarbij eigenlijk ook zoveel mogelijk echte users gaat, of zo weinig mogelijk echte users gaat raken. Dat is niet gemakkelijk. Zoals we deze keer ook weer zien, ze zijn zeer vindingrijk en zeer ingenieus.
Ja, en ondertussen is het al jaren, hè? Je herinnert je nog mijn experimentje wat is ondertussen 1,5-2 jaar geleden, waar ik een bankrekening kreeg, noem het allemaal maar op. Dus het wordt ook niet beter, kennelijk. En dat blijft het probleem. Maar waar wij ondertussen opnieuw, als ik denk toch dat we mogen zeggen, privacy-minded mensen echt wel mee zijn met social media tot een bepaalde leeftijd en daar een bepaalde manier technieken aan koppelen om dat toch een beetje te weren, daar zijn we niet tegen. Maar tegelijkertijd zie je dat in ieder geval de wetgever er toch maar niet in slaagt om dat op een betrouwbare manier te goed gaan regelen.
Nee, dat is het. En het probleem is ook, en dat is denk ik een uitdaging voor wetgevers, als zij wetgeving maken, is je bent eigenlijk een momentopname aan het maken in de tijd, rekening houden met de technologie die voor jou op dat moment beschikbaar is. Die technologie die staat niet in een vacuüm. Dus die facial recognition die wordt alsmaar beter, maar ook het genereren van realistische gezichten wordt alsmaar beter. Videogames die realistische gezichten vertonen worden alsmaar beter. Hebben we in het verleden gezien in het Verenigd Koninkrijk, toen de leeftijdsverificatie daar van kracht ging, dat gamers en tieners gewoon doodleuk de gezichten van videogamepersonages gebruikten om door de leeftijdsverificatie te gaan. Dit is zo complex. Als je kijkt naar de technische parameters en waar men rekening mee moet houden, dat elke wetgeving die gemaakt wordt potentieel outdated is van het moment dat die publiek komt en van kracht gaat.
Ja. Ja, en dit allemaal gestuurd door uiteindelijk al die Amerikaanse partijen die uit een soort wilde westen komen, waar je alles maar gewoon mag doen, waar de overheid er zoveel mogelijk zijn handen van af wil houden tot het gruwelijk te laat is. Dat clasht nu. We zullen het zien, wij blijven het uiteraard voor u opvolgen. En als we dan kijken naar technologie die op een gegeven moment mogelijk was, maar waar men eigenlijk nog niet voldoende door had wat de impact kan zijn op lange termijn, dan denk ik dat al die DNA-sampling daar ook wel onder mag vallen. En het is er eentje die jij hebt meegenomen, Tim. Ik kon er hem in de intro al enigszins gechargeerd aan. Maar ik zou zeggen, schets de context eens.
Yes, inderdaad. Je hebt in Kenia, in Afrika, een stadje, een dorp, Nanyuki. In Nanyuki is gevestigd naast een Britse militaire basis. En de Britten, ja, die hebben daar heel lang de plak gezwaaid. Die blijven daar op een bepaald moment nog met een militaire aanwezigheid. Op een bepaald moment wordt dat allemaal afgebouwd. Het probleem dat ze daar op een bepaald moment zien, is dat er een significante hoeveelheid kinderen verwekt worden, waarvan men redelijk zeker weet dat het de militairen zijn die gebaseerd zijn in die basis, die de vader zijn van die kinderen daar. Die vertrekken op een bepaald moment terug naar het Verenigd Koninkrijk, naar hun familie, naar hun eigen context, en laten die kinderen vervolgens achter. En dan is er een team van Britten, geleid onder een advocaat, James Netto, en Denise Sindercombe Court, die zeggen, ja, dat kan niet. Hier moeten we iets mee doen. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn dat die kinderen daar verwekt worden, daar dan vervolgens eigenlijk worden achtergelaten. En eigenlijk ook door hun eigen lokale communities in Kenia een beetje aan de kant worden geschoven en wordt gezien als landverrader. Wat doet men? Men gaat eigenlijk met een team van advocaten en genetische onderzoekers met DNA-testkits naar Nanyuki, spoort die kinderen op en hun moeders, en neemt daar eigenlijk DNA-samples van, om vervolgens die DNA-samples dan gaan gebruiken in een cross-reference, in een kruisreferentie, in een publiek beschikbare commerciële databank, in dit geval Ancestry.com. Nu, Ancestry.com, net zoals 23andMe, is een soort commercieel beschikbaar DNA-testproduct dat veel mensen voornamelijk gebruiken voor twee doeleinden. Eén, om te weten hoeveel procent viking je bent, bij wijze van spreken.
Ja, ja, ja.
En twee, om te weten te komen of jij ver familie hebt die op een bepaald moment geëmigreerd is naar bepaalde andere landen of om te weten te komen dat je bepaalde familie hebt waar je vlak naast stond, waar je geen idee van had, dat ze eigenlijk dat je daaruit bloed mee deelt, bij wijze van spreken. Nu, daar wordt dat product eigenlijk voor op de markt gebracht. Nu, dat is een gigantische dataset van DNA van in dit geval nu 30 miljoen mensen. De manier hoe DNA werkt, is dat je eigenlijk niet alleen rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks kan gaan matchen. Dus ik hoef niet per se mijn DNA te delen met Ancestry.com om vervolgens ook gematcht te kunnen worden met het DNA van mijn potentiële zoon of dochter. Als mijn broer Ancestry.com heeft gebruikt, of zelfs een neef of een nicht van mij, iemand waar ik een bloedverwant van mij in de verste zin van het woord, dan wordt het mogelijk dat mijn DNA gematcht wordt, ook al heb ik dat nooit gebruikt, wil ik daar niks mee te maken hebben. En dat is het interessante waar we hiermee te maken hebben, is men heeft die DNA-testkits gebruikt in Kenia, bij die kinderen die verwekt zijn in Kenia door Britse militairen. En men gaat dat nu vervolgens gebruiken om die mannen, die potentiële vaders, op te sporen en die voor de rechter te slepen. En dat gaat ver. Men heeft in één specifiek geval heeft men een Britse militair geïdentificeerd via het DNA, een DNA-match met DNA van de nicht of neef van de moeder van die man. Dus die man heeft nooit, in de verste zin van het woord, iets te maken gehad met Ancestry.com of een andere DNA-dataset. Hij heeft nooit zijn DNA afgestaan, maar wordt nu wel gematcht, omdat je eigenlijk dat DNA onrechtstreeks toch kan gaan matchen en wordt nu vervolgens voor de rechter gesleept. En ik heb daar een heel dubbel gevoel bij. Ik ben heel naar jouw mening hierover, Bart, want aan de ene kant denk ik dat het doel nobel is. Het opsporen van die vaders en eigenlijk zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen over het feit dat ze kinderen hebben verwekt terwijl zij in een basis gestationeerd waren in Kenia. Ik snap dat. Maar aan de andere kant vind ik dit wel zeer vergaand en ongelooflijk invasief op een manier die heel abstract is om te omschrijven. dat je zegt van ja, je gaat eigenlijk je DNA dat je nooit hebt afgestaan, dat wordt nu gematcht en jij krijgt nu eigenlijk die juridische gevolgen voor je deur.
Ja. Mogelijk is dit iets waar ik niet helemaal objectief in kan zijn. Want het hele concept dat jij naar zo'n basis gaat en daar, en voor de duidelijkheid, hè, want dat is iets wat je meteen erbij kunt denken, want dat is vaak genoeg ook gebeurd, maar in het artikel, in de beschrijving, en niks wijst erop dat het hier gaat om verkrachtingen of iets dergelijks. Het gaat wel om echt relaties. Maar waar, een van de dingen die beschreven wordt, is de moeder van Edward, die notabene de naam van de broer van die militair heeft gekregen, waar die vrouw, een Keniaanse vrouw, een relatie had, waar die zelf nog een keer terugkomt met een verlovingsring, en dan hoort hij, ja, ik ben zwanger, en 4 maanden later, oh ja, ik moet ineens voor een emergency terug naar die UK, en laat nooit meer iets van zich horen. En hoe een vader op die manier om kan gaan met een kind. Dat kind wordt dus geboren, heeft een lichtere kleur dan de rest, krijgt als nickname de British Colonizer, wordt heel zijn jeugd slachtoffer van pesterijen. Dat is wat je zo'n kind aandoet. En dat die dus nu op die manier zijn vader kan terugvinden en ook zelfs kennelijk Brits staatsburgerschap kan afdwingen. Ja, dat voelt ergens gigantisch vindicating. Hè? Dat is mooi zo, mooi zo. Welke hufter laat nu op deze manier een spoor van kinderen achter? Dus ja, dat is even mijn vaderhart wat hier spreekt. Want ik kan me dat dus niet voorstellen dat je dat zou doen, dat je dat een kind aan zou doen. Een ander voorbeeldje wat beschreven wordt is een Kathy die al jarenlang via Facebook probeert in contact te komen met haar vader. Als ik me dat ook weer probeer voor te stellen, een kind wat wanhopig wilt weten waar kom ik vandaan, wie is mijn vader, daarmee contact probeert te hebben en zo'n vader weigert daar gewoon op in te gaan. Ja, dat ga ik nooit snappen. Oké, dat probeer ik even te parkeren, dat gevoel. En ik ga het nu bekijken vanuit echt de pure privacy pet. Wat kun je hier inroepen? Ja, je hebt hier eigenlijk 2 belangen. Het recht op privacy aan de ene kant van de vader. En aan de andere kant het recht op een kind om te weten wie zijn mijn ouders. En we hebben daar toevallig een mooi voorbeeldje van gezien, niet zo lang geleden ook bij ons, waar spermadonoren eerst anoniem konden blijven, maar waar men nu in België heeft besloten, het belang van het kind gaat hier voorop. Dat heeft impact heel je leven en het is eigenlijk belangrijk dat dat niet meer gebeurt. Anoniem doneren kan niet meer. Die hebben het recht om te weten wie hun vader is. Dat is dan nog een context waarin op zich iemand redelijk onschuldig, als ik het zo zeg, naar normale ethische standaarden besluit sperma te doneren en van tevoren doorkrijgt je blijft anoniem. Zelfs daar besluit men al, ja, sorry, privacy, belangrijk recht, maar dat geldt niet altijd. En hier primeren de belang van het kind. Nou, als we dat dan even projecteren op de situatie die we hier nu zien, dan denk ik dat ik mag concluderen dat zelfs als ik mijn vadersentiment even aan de kant zet en dat gewoon objectief bekijk, dat ook hier zo'n persoon gewoon dikke pech heeft en dat zijn recht op privacy niet zo ver reikt dat dat ook gebruikt kan worden om het leven van kinderen in die zin negatief te beïnvloeden. En ja, heb ik hier eigenlijk nul problemen mee. Zelfs al is het dat je daarmee gepakt wordt omdat je een familielid hebt die, ga ik wel zeggen, zo dom was om zo'n ancestry ding te doen. Want ja, dat wie weet heb ik ook iemand in de familie dat gedaan heeft. Hè? Ik ga het waarschijnlijk pas weten als er ooit iemand bij me aankomt kloppen. Al weet ik heel zeker dat het geen verloren kinderen gaan zijn, want die heb ik niet. Maar het is wel zo dat in deze specifieke context ik eigenlijk denk, mooi. Dat is zowaar iets goeds wat er uit die databanken komt.
Ja, ik denk dat ik daar wel akkoord mee moet gaan. En dat het in dit geval het doel de middelen wel heiligt. Om heel eerlijk te zijn. En ik heb het vooral ook meegenomen, omdat wij hebben dit al een aantal keer aangehaald. Hè. Die DNA-databanken, dat is een doos van Pandora, die eigenlijk nu pas op een kier staat en die we nu pas gaan opendoen. God weet, wat kunnen we binnen 10 jaar nog met DNA? En dit is een prachtig voorbeeld van eigenlijk onvoorziene repercussies van het doodleuk even uw DNA gaan delen op een commerciële databank, die dan vervolgens ook wordt aangewend. Interessant, saillant detail nog, de hele aanpak van die advocaten en die genetische onderzoekers druist compleet in tegen de Terms of Service van Ancestry.com zelf. Ancestry.com zelf heeft in hun Terms of Service zeer duidelijk gezegd not to use information obtained from the DNA services, including any downloaded DNA data, whether in whole, in part, or in combination with any other database or service for any medical, diagnostic, law enforcement, or paternity testing purpose. Dus ja, dat is wel vrij duidelijk. Er zit wel een spanningsveld. Nu, dat is contractueel de kans is vrij groot dat dit in een rechtszaak toch nog aanvaard gaat worden. En wat we ook niet mogen vergeten is, dit wordt niet per se gebruikt als bewijsmateriaal in de rechtszaak, maar wordt vooral gebruikt om een rechtszaak te kunnen aanwenden. En vervolgens kan een rechter in een zaak een bevel geven om effectief nog een DNA-test te laten uitvoeren die dan vervolgens gebruikt kan worden als geldig bewijsmateriaal.
Ja, dat is wat wij ook hier in België kennen onder de antigoonwetgeving. Het is niet dat een bewijs onrechtmatig verkregen is, dat het op geen enkele manier gebruikt zou mogen worden zoals we dat heel vaak in de gezien hebben in die Amerikaanse series. Nu, als je dan een context hebt waar, waar we net hebben gehad over een mogelijk privacy-invasieve technologie, die DNA-testen, die dan eigenlijk toch voor iets goeds gebruikt wordt. Je laat het even omdraaien. Dit verhaal gaat precies over een privacy-invasieve technologie die heel slecht gebruikt wordt. Er is wel één constante in de verhalen en dat is dat mannen eikels zijn. Daar kan ik helaas niet omheen.
We proberen
het goede voorbeeld te geven. Waar heb ik het over? Smart glasses. En we kennen uiteraard de Facebook Ray-Bans. Je hebt hier allerlei soorten en maten. Ze benoemen het niet specifiek in dit artikeltje, maar het zijn wel, denk ik, echt de Facebook Ray-Bans die dit veel makkelijker mogelijk maken, toegankelijker maken. En waar heb ik het over? Ja, het gebruik van die brillen om echt nadrukkelijk privacy-invasieve activiteiten uit te voeren. Waarom maakte ik de verwijzing naar mannen? Klassieke disclaimer, niet alle mannen. Maar ken ik toch genoeg? Want ik heb hier drie voorbeeldjes van een situatie waarin een man zo'n bril gebruikt om vrouwen op een bepaalde manier, niet per se fysiek, geweld aan te doen. Te stalken, af te persen, te misbruiken, hun video's te misbruiken voor content. En dat toont nog maar eens aan, weer een voorbeeldje, het is bijna een thema, Tim. Technologie die sneller gaat dan wetgeving bij kan houden, die sneller gaat dan eens even fatsoenlijk nadenken, hoe moeten we dit wel fatsoenlijk beveiligen? Want zoals wij met ons eigen experiment, toen ik jou bezocht, hebben we ook zo'n Meta Ray-Ban gekocht en eens getest hoe makkelijk het was en hoe moeilijk het is om echt goed te zien dat dat ding aan het opnemen is. Welke voorbeeldjes heb ik hier? Eerste was een dame, Unag heet ze, die werd gefilmd door iemand die smart glasses gebruikte, die haar zat achtervolgen, die met haar sprak, in de winkel opvolgde, die dat vervolgens gebruikte als content op zijn social media kanaal, miljoenen views kennelijk, en dan daaronder allerlei comments. Dit zit me een beetje in de manosfeer, manfluencer, waarbij je dus al meteen snapt, dat publiek wat dat bekijkt, daar zitten heel wat gefrustreerde mannen tussen. En de honderden comments daaronder zitten dus vol met denigrerende opmerkingen, geseksualiseerde opmerkingen, afgeven op de vrouw in kwestie. Waarbij ik natuurlijk als man zijnde en iemand die zich sowieso al redelijk weinig aantrekt van wat mensen denken, dat te makkelijk zou willen afschudden. Maar waar als je je inbeeldt dat zo'n vrouw dat dan gaat bekijken en dat ziet, dat gewoon gigantisch psychologisch impact heeft. Volgende voorbeeldje, en ik heb ze natuurlijk, de linkjes allemaal in de show notes, gaat over een vrouw die erachter komt dat ze ook weer, en het was in een bepaalde schaamtevolle context, ze voelde zich zwaar vernederd, maar was ook weer gefilmd. Hier zat er nog iets andere twist op, dit was niet alleen maar van content, dit was vervolgens, als ze die man contacteerde, die zei, oh ja, ik wil het best verwijderen hoor, maar dat is een betaalde dienstverlening. En dan moest ze gaan betalen om die video's weg te laten halen. Een beetje zoals PimEyes, je herkent je misschien nog wel, die gezichtsherkenningswebsite die het hele internet afschuimde en jouw gezicht erop plakte, wat ook gebruikt werd in het kader van sollicitaties en ook weer werd gebruikt om vrouwen omgestalkt te worden. Het is heel triest om te zien hoe iedere keer als we het over dit soort dingen hebben, vervolgens mannen een manier vinden om vrouwen daar het slachtoffer van te maken. Maar goed, ik kan er ook niks aan doen dat helaas steeds zo voorbij komt. Maar die werd dus afgeperst. Wil je die video weg hebben? Nou, dan moet je mij daarvoor betalen. En dan uiteindelijk hadden we er eentje ook weer een beetje uit de manfluencer sfeer. Maar dan vooral gericht op pick-up artists. Dus mannen die andere mannen helpen om vrouwen te versieren. Waarbij de context is altijd een beetje hetzelfde. Je hebt een vent die wellicht fysiek zich goed verzorgt en die met relatief klassieke trucjes vrouwen aanspreekt op straat in een publieke omgeving, zich heel vriendelijk voordoet, interesse toont en waar een vrouw die daar niet van tevoren denkt dat ze zich daarop moet voorbereiden. En gewoon denkt, oh, hier is een leuk iemand die met mij een praatje maakt. Ziet er goed uit. Nou, leuk. Ja, tuurlijk. Wij wisselen gewoon nummers uit. En voor ze het weet, is zij ineens content op een pick-up artist, manfluencer, social media. Waar opnieuw duizenden andere personen daar vervolgens naar kijken en comments op geven. En waar zij gebruikt is om te laten zien, kijken zo goed ik ben in vrouwen oppikken. Ja, als je dat zo allemaal op een rijtje zet, het wordt een beetje dystopisch. Hè? En dan is het leuke wat ik wel eens van zei. Van hé, ik ben eigenlijk wel, als het niet van Meta was, zou ik wel fan zijn van smart glasses. Want dat ik video's van mijn kinderen kan maken, muziek kan luisteren, dat ik kan bellen met die bril. Dat is super tof. Maar laat het maar aan een paar losers over om dan vervolgens te laten zien waarom we helaas, we can't have nice things. Want er gaan altijd mensen zijn die daar een manier vinden om het compleet onethisch in te zetten. En dat is best jammer.
Ja, ik word hier op echt moedeloos van, Bart. Echt ja. Moedeloos. Ik denk dat we het internet gewoon moeten platwalsen en opnieuw moeten beginnen. Ergens zijn we het plot verloren en om de een of andere reden zijn er nu idioten die rondlopen met een camera of een smartphone in hun hand of een bril op hun gezicht en denken dat alles en iedereen content is. En ja, dat is compleet belachelijk en zeer zielig. Interessante anekdote daar nog wel bij en dat is iets wat ik meer en meer begin te zien. Ik was het afgelopen weekend in Lima, in Peru. Lima heeft een hele grote party scene ook, heel veel nachtclubs. En wat ik dus wel een paar keer heb gezien als ik daar voorbij wandelde, is bordjes waar duidelijk op staat no smart glasses. Ik vind het echt jammer dat ik daar geen foto van heb genomen. Maar dat begin je dus nu wel veel meer te zien in bijvoorbeeld nachtclubs of scenario's waarin je een veilige omgeving wilt creëren, voornamelijk voor vrouwen. Opnieuw, in naam van alle mannen, het spijt ons echt heel hard. We doen ons best, maar er zijn gewoon een aantal people's die het verkloten voor iedereen. Maar je ziet wel dat dat een ding is. Hè? Dat wordt een, hoe zal ik het zeggen, een deel van de nieuwe manier van omgaan met die technologie is, denk ik, dat dat ook verbannen wordt in omgevingen waar dat absoluut niet gewenst is. De complexiteit zit hem dan ergens wel in, ja, ik heb ook een bril, je hebt ook een bril, in zorgen dat mensen met een bril nog effectief de nacht voor binnen kunnen komen. Ik denk dat dat op dit moment nog wel gaat, omdat die smart glasses zijn, dat is redelijk duidelijk dat dat smart glasses zijn.
Ja, weet je,
als je een beetje oplet, zijn redelijk dik.
Ja, weet je waar ik nu zo... Ik bedoel, ik ben gewoon even hardop aan denken. Ik zie hier wel een markt voor. Misschien is hier een business ideetje, een start-upje. Met dat jij dat nu zegt, van ja, kijk, mensen met brillen, men moet al gaan opletten. Maar ja, je kunt ze nog wel herkennen. Ja, dat is een kwestie van tijd. En die Ray-Ban ziet er eigenlijk ook al redelijk normaal uit. En zelfs als dat dan nog wel werkt, we weten dat men ook al bezig is met smart lenzen. En dan houdt het helemaal op. Dus waar gaan we op een gegeven moment op uitkomen dat wij safe zones gaan creëren? Dat bepaalde nachtclubs worden safe zones. En hoe heeft men die safe zones? Wel door jammers overal te gebruiken. Nou, jij weet, let op, als jij hier in deze regio binnenkomt, alle signalen worden geblokkeerd. Hier werkt een camera niet, hier werkt 4G niet. Ik weet niet of het technisch mogelijk is. Ik bedoel, een jammer die 4G-signalen blokkeert, dat kennen we al lang. Maar eentje die ook ervoor kan zorgen dat een camera niet werkt, dat zou wel heel interessant zijn. Misschien met de manier hoe lichten gebruikt worden, dat automatisch de opnames onbruikbaar maken.
Infraroodlichten, ja.
Maar dit wordt een hit, Tim. Een safe zone, waar je gewoon weet, oké, hier kan ik binnenkomen, hier wordt niks opgenomen, hier kan ik gewoon zijn wie ik ben. En ik hoef niet bang te zijn dat er ergens op social media een post komt, of dat iedereen met een camera rondloopt. Ik voel een businessmodel.
Ik denk het ook. Ik denk dat wij hier de allereerste privacy-focused nachtclub van kunnen maken. En dan moeten we die natuurlijk een catchy naam geven. Hè? Faraday. Oh, dat is meteen ook
Faraday
heel
Club.
Thematisch van de Faraday Club. Bij heeft nog hoe iets dat klinkt. Ja. Ik moet zeggen, we zijn niet de eerste. Helaas moet ik dat wel zeggen. Hier in Brussel bijvoorbeeld weet ik dat een aantal cafés doen dat. Die organiseren avonden waar de smartphone in een soort locker gaat.
Nou, en, die dingen dat niet af, hè?
Wel, je komt niet binnen. Je wordt wel vriendelijk gevraagd om je smartphone in een locker te steken als je hem boven haalt op tafel. Is iets waar dat aan de staff wel op patent gemaakt wordt en waar men probeert om een sfeer te creëren die teruggaat naar een tijdperk voor smartphones. En je voelt dat. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar ik voel dat wel aan in mijn generatie. Dat die beweging er wel in zit. Die nood om eigenlijk omgevingen te hebben waar smartphones geen deel uitmaken van de rekensom. In cafés, in nachtclubs zie ik dat nu vooral verschijnen dat men echt zegt van we gaan echt avonden organiseren waar de bedoeling is dat de smartphone in de zak is of in de locker blijft.
Ja, dat doet mij denken en ik voel inderdaad die bereidheid ook. We hebben thuis ook zoiets geïntroduceerd relatief recent. We noemen dat Adagio en dat is een periode van 24 uur dat bij ons in het weekend er geen schermen, geen telefoons. Dus de kinderen kijken ook geen tv, noem het allemaal maar op. En dat werkt, dat is nuttig, dat is goed. De weekendkrant die we hebben, die wordt dan ook eigenlijk nog eens een keer gewoon gelezen. Want ja, er is niks anders, dus dan ga je dat maar lezen. Er wordt uitgebreid koffie gedronken. Dat kan ik iedereen aanraden overigens. Opnieuw Tim, ik voel een businessmodel. We gaan hier de podcast, want ja, dat moeten we natuurlijk wel beschermen. Gaan we het daar nog eens over hebben. Ik heb een klein uitstapje naar een rapportje van Proton. Proton, ja, u wel bekend, hè? Proton Mail. Ik krijg zelfs van luisteraars nog de verwijzing van, ja, trouwens, als jullie dat echt uit willen dragen, moet je niet een Proton e-mailadres hebben. En toevallig zei ik net voor de opname nog tegen jou, Tim. We zitten nu eenmaal in die Zwitserse provider die op zich ook heel goed zijn werk doet. Dat is ook privacy georiënteerd, zitten wij natuurlijk wel goed met alles wat wij aan das privé-infrastructuur hebben. Maar Proton timmert wel echt heel goed aan de weg. Dat ik zoiets heb van, ja, ik wou dat ik niet al ergens anders het had geregeld, want ik zou daar alles wel af willen nemen. Maar goed, dat gezegd zijnde, die doen ook onderzoek. Die zijn groot genoeg dat ze ook budget hebben om gewoon af en toe eens een rapportje te publiceren. En zonder dat ik hem helemaal ga doorlopen, ik zet hem vooral als referentie erin, het is gewoon interessant. Ze hebben hem gepubliceerd, uiteraard met een linkje naar Proton Drive, waar je hem dan veilig kunt downloaden. En dat is een rapportje, wat ben jij waard? En ik weet dat wij jaren geleden, Tim, hebben we daar volgens mij al eens een keer zoiets, namen we dat ook mee in de podcast. Eigenlijk zou ik het nog eens op moeten zoeken, maar de waarden zijn volgens mij wel gigantisch veranderd. Ik ga een paar cijfertjes meegeven, maar het is een heel rapportje. Het is gewoon interessant. En dan kijken ze dus op basis van de analyse van meer dan 50.000 adverteerdersprofielen. Hoe zij zelf indelen, hoe ze mensen inschatten en voor welke soort profielen moeten bereiken. Je het meeste moet betalen per klik en dat soort dingen. Dan zien ze een heel groot onderscheid ook in die profielen. Eén, de detail die in die profielen zit, is al tekenend. Maar daarnaast geeft men ook mee hoe men dus steeds meer de inschatting maakt. Oké, dit zijn mensen die online dingen gaan kopen, die interesses hebben waar we veel geld aan kunnen verdienen. En waarvoor een gigantisch schisma er ook ontstaat tussen de prijzen die men daarvoor wil betalen. Een voorbeeldje wat ze geven, gebaseerd op de leeftijd van de man. Het gaat over een man, twee voorbeeldjes. Man, 35, 44. Wat je al aanneemt in een positie waarin ze op ondertussen een bepaald punt in hun carrière hebben. Deze man, dit profiel, werkt, zit dan in Bozeman. Dan moet ik toegeven dat ik geen benul heb waar Bozeman ligt. In Montana kennelijk ergens. Is geen ouder. Zit in een bepaalde leeftijd dat de carrière er ondertussen een beetje moet zijn. Is geen ouder, dus heeft nog geld over. Ik spreek uit ervaring. Desktop, heavy user, dus iemand die veel achter zijn computer zit. Heeft high intent, high margin services, zoals business lawyer, renovatie van het huis, golfcourses, zijn daar gekoppeld. Zo iemand qua profiel plakken ze een waarde van $18.000 per jaar op. Daartegenover zetten ze dan het onderste regio, 18 tot 24, dus nog redelijk jong, uit Arizona, is ouder. Dus je bent al een jonge ouder, tussen 18 en 24, dan kunnen we tegenwoordig toch zeggen, dan ben je echt jong ouder. Daar koppelt men dan toch al aan, dat zal dan waarschijnlijk wel niet iemand zijn die erg goed is. Heeft alleen maar een Android en gebruikt die maar af en toe. Ja, die zijn dus, je voelt al aankomen, die totaal niet interessant. Wat men daar dan van weet qua searches, die zoekt naar goedkope luiers, appartementen op niveau van een familie, kleuterkleren. Allemaal dingen die men dus kennelijk inschat, totaal niet interessant. Herinner je, daarnet was het $18.000 per jaar. Deze persoon $31 per jaar.
Dat is minder.
Daar valt veel minder geld aan te verdienen kennelijk. Ze hebben nog zo wat parameters die meenemen. Bijvoorbeeld kennelijk, dat vind ik wel opvallend. Kijk, dat Android, dat die een iPhone, dat daar een verschil zat, dat wist ik al wel. Ze plakken dan ook weer gemiddeld, als men kijkt naar een device gebruik, wat voor een impact had op de waarde. iPhone, $1,300 per jaar waardeverschil. Android heeft dat maar een modifier van 600, dus minder dan de helft. Maar ik vind hem op zich opvallend. Als je veel achter je desktop zit, dat is het device waarop je zit, 3000 per jaar. Waarbij het dus volgens mij lijkt te insinueren, als ik het eventjes probeer te vertalen, dat men al ziet van ja, kijk, tegenwoordig heeft iedereen een telefoon. En iedereen die met zo'n cheap-ass Android rondloopt, ja, dat is misschien nog niet zoveel waard. Maar de mensen die daarnaast ook nog het geld hebben voor gewoon een serieuze desktop, ja, dat hebben waarschijnlijk meer geld. Ik bedoel, ik speculeer hier maar eventjes, hè. Maar dat inderdaad de waarschijnlijkheid, mensen met een bepaald budget, dat die eerder een telefoon kopen en dan een goedkope telefoon, waar we eerlijk moeten zijn. Ik bedoel, er zijn hele mooie en dure Android-telefoons, begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn veel meer goedkope en slechte Android-telefoons. En ja, dat zie je dus ook terug in die waarde. Iemand die nog op een desktop aan het surfen is, zal waarschijnlijk meer waard zijn. Dus ja, al met al gewoon interessant rapportje. Ik heb er even een paar dingen uitgepikt. Maar dus het principe dat al die profiling en die tracking, waarbij we dan voor het gemak maar even aannemen, wat natuurlijk niet zo is in de praktijk, dat die advertentieprofielen ook kloppen. En want daar zit natuurlijk gigantisch veel fraude tussen. Maar het toont nog maar eens aan wat voor een gigantisch verschil er kan zitten in de waardering en hoezeer men rekent op die profilering. Hè. Die mythe van wij kunnen gebruikers betrouwbaar profileren en daar passen we onze waardes op aan, dat zit toch wel heel, heel diep in het advertentie-ecosysteem.
Ja, en ik moet toegeven dat ik altijd licht kippenvel krijg van dit soort awareness campagnes, want dit is uiteindelijk een mooie awareness campagne van Proton. Ik vind het plakken van een arbitrair cijfer op basis van gedrag om vervolgens te gaan bepalen hoeveel jij waard bent voor adverteerders en voor brands, voor merken. Ik snap uiteraard waar dat vandaan komt, maar ik heb dat altijd een beetje wrang gevoel bij gehad. Dat je gaat zeggen van ja, jij bent zoveel waard en jij bent zoveel waard. Op basis van signalen die je onbewust uitstuurt, waar je eigenlijk ook niet de bedoeling van hebt dat die gebruikt worden daarvoor, maar dat die eerder het gevolg zijn van gedrag dat je vertoont op tools, op producten, op apps die je gebruikt in je dagelijks leven. Mm-hmm. Ik heb altijd creepy gevonden.
Ja, uiteraard, absoluut. Is het ook absoluut. En dit rapportje laat het nog maar eens zien. En ja, goed, dat Proton dat dan aan koppelt. Dus koop Proton, want wij doen dat niet. Het zijn ze gegund. Daar is nog steeds een organisatie die ik het van harte gun dat ze groot worden, zolang ze zich aan die principes vast blijven houden. Wat hebben we nog? Deze vind ik heel interessant. Het is eigenlijk maar het begin, maar gewoon het principe vond ik al leuk om even mee te nemen. En we gaan die natuurlijk zeker opvolgen. Dat is een zaak van Noip tegen LinkedIn. Je kent het wel, LinkedIn. Uiteraard ken je LinkedIn, maar er zit zo'n typische poging in om mensen op iedere mogelijke manier te overhalen om de premium versie te nemen.
Oh, dat continu. Ja, verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, uiteraard. Hè? Want ja, niemand, LinkedIn doet zijn best, maar ik heb al mijn advertentiepreferenties uitgezet. Ik doe er alleen maar op wat ik interessant vind en voor de rest ik vooral heel veel informatie eruit te halen. Ik ben LinkedIn's nachtmerrie. Aan mij valt niet veel te verdienen. Maar dus probeert men op allerlei manieren jouw premium abonnement aan te smeren. En een van de klassiekers, en dat gaat al terug van de tijd dat je voor het eerste Facebook profielen had en dat er allerlei appjes waren die jouw informatie verkochten over wij kunnen je laten weten wie jou, of op MSN, wij kunnen laten weten wie jou geblokkeerd heeft. Mensen willen dat weten over anderen. En wat is zo'n typische feature op LinkedIn? Dat je kunt kijken wie heeft mijn profiel bezocht. En dan krijg je zo'n heel mooi overzichtje. En de eerste drie laten ze je zien. En dan de andere 10, 20, historie. Daar moet je premium voor hebben. En dan kun je precies weten. En dan kun je de FOMO bevestigen. Dan kun je eindelijk uitzoeken wie heeft mijn profiel allemaal bekeken. Nou ja, oké. Het is iets waar ik me nog nooit toe verleid heb gevoeld om te weten wie mijn profiel allemaal bekeken heeft. Maar het neemt niet weg dat het zo'n klassieke truc is en dat het wel inspeelt op iets waar veel mensen willen. Ja, voor mij ben je een job aan het zoeken en denk je van, oh, daar kan ik dan op inspelen. Misschien ben je een influencer die dat heel belangrijk vindt. In ieder geval, het is typisch zoiets waar ze jou de wortel voor houden. Betaal voor premium en dan kunnen wij jou vertellen wie jouw profiel heeft bekeken. Nu, Noip kreeg met iemand te maken die zei, ja, sorry, ik doe bij deze een inzageverzoek. Ik wil graag alle informatie die jullie over mij hebben. En een stukje van die informatie is, wie heeft mijn profiel bezocht? Strikt genomen, GDPR, juridisch, technisch eventjes, als die gegevens worden doorgegeven aan een andere gebruiker, dan is dat een ontvanger van jouw gegevens. En jij hebt het recht om te weten wie de ontvangers zijn van de gegevens. Dat staat in de wet. Dus die gebruiker zegt, LinkedIn, ik wil graag even weten wie mijn profiel heeft bekeken. LinkedIn stuurt terug, ja, dan moet je een premium abonnement nemen. Gebruiker stuurt terug, dat denk ik niet. Dit is een van mijn wettelijke rechten, dus graag vertellen wie het mijn profiel bekeken. Nou, dan weigert LinkedIn uiteraard, want ja, dat is een businessmodel. En nu spant Noip daar een rechtszaak tegen aan. Precies dit, zei we, sorry, dat is een wettelijk GDPR-recht. Je mag weten aan wie jouw gegevens zijn doorgegeven, dus LinkedIn moet gaan vertellen wie een profiel bekeken heeft. Dat mag je niet achter een paywall stoppen. Ik moet zeggen, ik vind het briljant.
Ik moet toegeven dat ik begon te kristalliseren terwijl je aan het zeggen was. Ik had echt zoiets van, hot damn, dit is zeer interessant, want ik denk dat die man volledig, of die vrouw, whatever, volledig gelijk heeft. En ja, dit zou wel eens een serieuze hap kunnen zijn aan het LinkedIn's businessmodel, want ja, ze werken, en niet alleen LinkedIn, dat mogen we niet vergeten.
Allemaal,
want, alle dating apps, Tinder, Grindr, whatever, yep, Bumble, yep. Maken gebruik van gelijkaardige mechanismes om jou naar hun premium abonnement te sturen. Hey, kijk wie jou geliked heeft voordat je zelf de stap moet zetten. Dus dat hele FOMO-mechanisme. Ik moet toegeven, ik ben al zodanig verlicht geworden, geëvolueerd, dat als ik FOMO zie in een mechanisme, in een app, dat mij dat automatisch wegstuurt van die app en van het gebruik van die app. Ik heb zoiets van, whatever, als je mijn gedrag gaat beginnen manipuleren op zo'n duidelijke manier, ja, dan hoeft het niet meer voor mij. Whatever.
Nee, precies. Dat wakkert dan meteen die innerlijke rebel aan.
Exact. Het probleem met autoriteit,
waar ze op school altijd zeiden dat ik daardoor in de grote problemen zou komen. Well, look what happened to me now. Maar goed.
Hey, by the way, dat is... Het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt, maar ik denk dat een gezond, niet een ongezond, maar een gezond probleem met autoriteit een zeer goede eigenschap is voor DPO's.
Oh ja.
Om te durven zeggen, jongens, I get it, maar ik ga hier even tegen de stroom in moeten gaan en duidelijk moeten maken wat de spelregels zijn.
Ja.
Ik denk dat heel veel leerkrachten er misschien nog een les uit kunnen trekken.
Wie weet, hè, dat een beetje rebellie moet je misschien gewoon steunen. Oké. We hebben nog een paar dingetjes. Zoals altijd, beste luisteraar, als wij een paar weken off the air zijn geweest, dan hebben we heel veel om over te praten natuurlijk. Tim, je gaf het al aan. Jij hebt een leuke trip door Peru gemaakt. En je had van iets anders wel een fotootje genomen, wat jij graag wilde delen.
Ja, inderdaad. Het is een foto die ook in de show notes staat. Het was in Lima ook. Heel opvallend. Maar Lima heeft een probleem met criminaliteit. En ze hebben eigenlijk twee zones in Lima, die zowat de toeristvriendelijke zones zijn, Barranco en Miraflores, waar je als toerist gewoon je ding kan doen, 's nachts kan rondwandelen, no issue, super veilig, super mooi. En een van de dingen die de overheid in Lima heeft gebouwd om dat gevoel van veiligheid op te wekken en te creëren daar, zijn monitoringstations van de lokale politie. Ze noemen dat Centro de Control y Monitoreo.
Oké.
En dat zijn monitoringstations die gewoon op straat staan, waar je gewoon voorbij kan wandelen, waar agenten eigenlijk 24/7 een heel netwerk aan camera's in de gaten houden. Maar wat ik dan wel grappig vond hieraan, is dat die monitoringstations niet ergens in een donkere hoek in een politiekantoor staan, maar gewoon in een publiek gebouw met glazen ramen en glazen deuren, waar je eigenlijk in kan kijken en ook kan zien wat er op die schermen gebeurt.
Mm.
Om denk ik heel duidelijk te maken, om het er heel dik op te leggen van, kijk, we houden deze buurt in de gaten, je bent veilig, beste toerist. Ik vond dat een interessant mechanisme, want het is opnieuw dubbel, hè? Zeker als toerist. Vond ik dat dan weer aangenaam, dat daar was en dat een mechanisme en op die manier zo wordt ingereeld en zo publiek wordt gemaakt. Maar aan de andere kant was ik aan het denken van, als ik dat als Belg in België zou zien, van die monitoringstations waar het er heel dik wordt opgelegd dat je effectief voor in de gaten gehouden, 24/7 met een heel netwerk aan camera's, dan zou mijn reactie compleet anders zijn. Dus dat vond ik interessant om mee te nemen, dat de context waarin dat je eigenlijk in de gaten wordt gehouden ook wel invloed kan hebben op hoe je dat ervaart.
Ja, nee, snap ik helemaal. Snap ik helemaal. En het zou een interessant experiment zijn, hè, om het hier ook eens neer te zetten. Uiteindelijk is het maar een hele beperkte inzage die je hebt. Ik bedoel, er moet iemand al 2 uur aan zo'n raampje gaan staan kijken voordat hij daar iets mee zou kunnen. Dus ja, de inbreuk valt al mee, maar het signaal,
precies,
you're being watched, dat gaat wel duidelijk mee. Ja. Ja,
het is vooral dat, hè. Het is vooral dat. Het is niet per se het feit dat je kan gaan kijken op die schermen, want ja, dat is op zich nog vrij nikszeggend.
Nee,
maar vooral dat het er zo dik wordt opgelegd van, hey, we houden jou in de gaten.
Ja, Ja, er zijn omgevingen waar dat misschien iets nodiger is dan elders, zullen we maar zeggen. Wat hebben we nog? Ja, ik heb nog iets wat ook ingestuurd werd door een luisteraar, met dank aan Gert. En die verwees naar een beetje een hype in Zuid-Korea van een bedrijf wat TOS heet. En zij hebben FacePay geïntroduceerd, al een paar jaar geleden. Maar we beginnen nu aan de weg te timmeren. Gert geeft nog aan van ja, ze gaan binnenkort een beursgang doen in New York. Dus ze zijn de hype even extra aan het aanwakkeren. Want op zich is het eigenlijk qua principe niet zo nieuw, maar misschien vooral de concrete manier hoe zij het implementeren. Want wat is het namelijk? Het is een terminal die in een winkel staat, in een coffeeshop, in ja, waar je maar wilt. En de gebruikers die kunnen zich bij dat bedrijf registreren en kunnen voortaan met hun gezicht betalen. Dus die hoeven eigenlijk niks meer bij te hebben. Die kunnen gewoon zo'n winkel binnenlopen, koffietje bestellen. Je ziet wat heel snel gaat. Hè. Je gaat dan gewoon eventjes met je gezicht voor dat ding wat op de counter staat hangen en je hebt betaald. Ze hebben ondertussen miljoenen gebruikers in Zuid-Korea. Natuurlijk volgens hun eigen publicaties. Gert verwees ook naar een Franstalige podcast waar dit voorbij kwam. En waar ze dan ook verwijzen naar dat men het in China al geprobeerd heeft, maar dat het daar niet gelukt is. Dat in 2017 Alibaba een gelijkaardig systeem, Smile to Pay, introduceerde, maar dat dat botste op wantrouwen en dat de meerderheid van de Chinezen zich zorgen maakte. Ik moet eerlijk toegeven, volgens mij klopt daar helemaal niks van. Want wij hebben in de podcast al vaak genoeg meegenomen dat je in China op het openbaar vervoer tot aan wc-papier in een openbaar toilet krijgen, dat alles daar met gezichtsherkenning werkt. Dus ik weet niet of dit niet geadopteerd is in China. Voor zover ik weet is het ook iets wat in het openbaar vervoer daar heel breed gebruikt is. Dus ja, dat is het enige wat ik al niet helemaal snapte. Tweede waar men naar verwijst is dat er een groot probleem is sowieso. Omdat ja, als je je gezicht verliest, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dat kun je niet veranderen. Dat gaat ook weer voorbij aan een basiselement in het gebruik van biometrie. Dat is dat men aan de ene kant wel een template opslaat om jou te kunnen herkennen. Maar dat tegelijkertijd je vanuit die template nooit een gezicht opnieuw kunt bouwen. Dus het is niet zo dat op die manier jouw unieke biometrie weg is. Het is, als het natuurlijk goed is opgezet, is een biometrisch systeem altijd zo dat men genoeg opslaat qua kenmerken van een gezicht, punten op een gezicht, om een betrouwbare identificatie te kunnen doen, zonder dat het ooit zou toelaten om jouw gezicht te herproduceren. En dus ook daar vind ik nog niet het sterkste argument. En één ding waar ze eigenlijk wat makkelijk aan voorbij gaan, daar vond ik het mogelijk misbruik hiervan. Want ze bevestigen, TOS geeft zelf ook hoe snel de scan dan niet werkt. Ja, dat geeft voor mij ook aan, ja, maar hoe snel kan het dan misbruikt worden? Dat men ergens zo'n ding hangt en alle transacties in jouw gezicht hangt. En iedereen die de fout maakt om daarop geregistreerd te zijn en daar voorbij te lopen, die hangt eraan. Nu, men gaat daar tegenin. Hè. Uiteraard is TOS ook niet gek en die weten wel, dat is een iets wat mensen als risico gaan zien. Dus wat zeggen zij? Ah ja, maar wij hebben een terugbetaalregeling. Onterecht betaalde transacties, die gaan we jou terugbetalen. Nu, Tim, heb jij ooit al eens iets wat jij betaald hebt met je Visa-kaart geprobeerd om die transactie te betwisten?
Ja, en ik kan u meegeven.
Weet je waar ik heen wil?
Ja, absoluut. Dat is een hel.
Dat is een hel. Absoluut.
Om aan te tonen dat die betaling onterecht is en dat je dan vervolgens het recht hebt om je geld terug te krijgen. Dus dat is exact waar ik ook meteen aan het denken was. Van, hey, leuk dat dat mechanisme er is, hè, dat je een terugbetaling krijgt. Maar dat betekent dan wel, als ik het goed begrijp, dat de burden of proof, de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat die betaling effectief onterecht was, dat die bij de gebruiker ligt. En ga dat dan maar eens gaan doen. Zonder dat je een situatie krijgt waarin je dan opnieuw op een andere manier misbruik.
Deur open
voor misbruik.
Ja, precies. Dus voor de luisteraars die dat niet hebben meegemaakt, je moet dan geacht worden om bewijsmateriaal over de handelaar, waarbij je dan vaak, weet je niet eens wie de handelaar is, hè? Je ziet gewoon ineens een betaling op je visakaart en je zegt ik wil die betwisten, nou ja, begin er maar aan. En dan moet je proberen te bellen, kom je in een wachtlijn, ik heb het recent eens een keer geprobeerd te doen, dat is een hel. Dus al die visakaarten, of Mastercard natuurlijk, hè, dat is allemaal hetzelfde, die reclame maken van ja, en wij verzekeren jouw aankopen en als er iets onterecht is, dan gaan we dat terugbetalen, trap er niet in, want ja, strikt genomen Rome bestaat die regeling, maar nee, wij gewone stervelingen raken er niet doorheen om dat te kunnen gebruiken. Misschien dat we daar nog een use case voor AI agents hebben, om terugbetalingen misschien van elkaar te kunnen krijgen. En dat gaat hier hetzelfde zijn, weet ik zeker. TOS gaat dat ook claimen en gaat vervolgens een of ander gigantisch procedé hebben. Maar ja, lang verhaal kort, het werd ook een beetje geponeerd als van ja, dit is de voorbode, dit komt ook naar Europa. Ik weet het nog zo net niet. Face ID op mijn telefoon, als ik hem voor mijn neus hou, mijn telefoon, om dingen te betalen, dat vind ik heel fijn en makkelijk. Een willekeurige terminal ergens in een coffeeshop waar ik een fractie van een seconde voor moet hangen en die mij dan een betaling aansmeert, daar geloof ik toch aanzienlijk minder in. Dat is in ieder geval een toeltje waar ik mijn gezicht nooit heb geregistreerd.
Nee, en ik moet ook toegeven dat ik niet echt inzie welk probleem dit oplost. We leven in een samenleving waar niemand zijn huis uitgaat zonder zijn smartphone bij te hebben. Portefeuilles vergeten tot daar aan toe. Maar dan nog, iedereen, de meeste mensen hebben tegenwoordig een vorm van betaalmiddel op hun smartphone waar ze gebruik van maken. Apple Pay, het equivalent van Android. Dus ik zie niet echt in wat dit gaat oplossen. En ik zie vooral dat dit veel veiligheidsissues gaat creëren, zoals je ook al hebt aangehaald.
Ja. Goed, een datalekje. En een datalekje, jij hebt hem meegenomen, Tim, maar zoals jij weet, ik geef nog les op de hogeschool. Denk dat binnenkort gaat stoppen, maar dat terzijde. Ik geef les op de hogeschool en ik heb dus gemerkt dat er een probleempje was met een tool waar de hogeschool gebruik van maakt, van een bedrijfje Instructure. Maar ik ga hem verder aan jou overlaten, Tim. Wat is er gebeurd en wat is Instructure eigenlijk?
Wel, Instructure is het moederbedrijf achter Canvas. En Canvas is een digitaal leermanagement systeem, een LMS. En een LMS is eigenlijk een soort digitaal schoolomgeving waar je als student lessen op kan volgen, waar je de documentatie op kan vinden voor bepaalde vakken, waar je de punten op kan zien, waar je ook kan communiceren met je medestudenten en met docenten, leerkrachten zelf. Langs de andere kant, leerkrachten kunnen dat dan, en docenten kunnen dat vervolgens gebruiken om eigenlijk hun lessenpakket te administreren, te verdelen onder studenten, te communiceren op die manier. Is een zeer populair programma. Ik heb er rechtstreeks ook 2 jaar mee te maken gehad aan de Universiteit Maastricht.
Juist.
En universiteiten, hogescholen, zelfs als secundaire scholen maken er allemaal gebruik van. En die zijn gehackt door een ransomware groepering die ondertussen eigenlijk al een gekend gezicht is geworden op de DASPV podcast, Shiny Hunters. Die ook achter, ik denk dat het, als ik het goed heb in mijn even aan twijfel, nu zelf het Odido hack zaten. Moet ik even checken of dat juist is, maar ik denk, er was in ieder geval een heel spraakmakende hack de afgelopen maanden waar Shiny Hunters achter zat. En Canvas, zoals ik al zei, een gigantische organisatie, 9000 onderwijsinstellingen die er gebruik van maken, samen goed voor 275 miljoen personen, waaronder studenten en docenten. Shiny Hunters beweert dat ze de gegevens van die personen en van die instituten nu in handen hebben. Het is niet de eerste keer, dat is ook wel saillant, dat het bedrijf achter Canvas gehackt wordt door een ransomware operator. Het is de tweede keer. En de saga is zich echt op een baanbrekend tempo aan het ontwikkelen. Want op 12 mei, we zijn vandaag 13 mei op de moment van de podcast, opname. Op 12 mei, gisteren, heeft Canvas aangegeven dat zij de data hebben teruggekregen van Shiny Hunters en dat Shiny Hunters een compromis heeft gesloten en heeft aangegeven dat zij niet verder zullen gaan met afpersing en met het verdelen van de data op het publieke netwerk op het dark web heen. Interessant, ergens een beetje dwaas, maar Canvas geeft in hun eigen berichtgeving aan dat ze een compromis hebben gesloten. De pers geeft aan dat het niet zeker is of er betaald is, maar de kans is bijna 99,9% zeker dat Canvas op dit moment de Instructure betaald heeft om ervoor te zorgen dat die data niet verder wordt vrijgegeven en wordt misbruikt door de hackers. Dat zal nog wel een gigantische impact hebben. We zullen ook zien naar de toekomst toe of Shiny Hunters zich ook aan hun woord houdt. Dat is altijd het argument natuurlijk, is dat een ransomware operator, een cybercriminele, kan je niet op vertrouwen. Je kan die betalen in de hoop dat ze dan ook verder hun woord gaan houden, maar no honor among thieves.
Jij mist iets, Tim, jij mist iets. Dat hebben we ook bij de vorige keren gezien, namelijk Shiny Hunters heeft bewijs geleverd aan de technische experts dat de data verwijderd zijn. Dus ja, all is well. Ze hebben het bewijs geleverd. Je hoort enig sarcasme in mijn stem, want wat was dat in het verleden? Was dat dus een filmpje waar ze lieten zien dat ze het verwijderden? Of waar ze meekeken op iets waar er een terminal commando werd ingevoerd? Dat zegt helemaal niks. Die kopieën kunnen overal staan. Dat is
precies.
En het ergste is dat je weet, iedereen hierachter die daarbij betrokken is, die weet ook dat het onzin is. Maar ze moeten dat zo verkondigen in de hoop dat ze de impact dan een beetje kunnen beperken. Maar ja, ze hebben ons bewijs geleverd dat het vernietigd is. Ja, dat bestaat niet. Hè? Er is niet zoiets als bewijs geven dat je iets niet meer hebt. Dat kan niet. Doe mij denken aan iets wat ik ook bij een klant zelfs meemaakte. Dat dan een klant van de klant vroeg, kun je ons bewijs geven dat de data verwijderd zijn? En dat zei mij vroeger, Bart, hoe moeten we dat doen? Ik zei, ja, het enige wat ik me kan voorstellen, en dat is wel, weet je wat je kunt voorstellen? Wij gaan een certificaat afleveren. Een certificaat van verwijdering, waarin wij plechtig beloven dat we het echt verwijderd hebben. Ik bedoel, voor de duidelijkheid, natuurlijk deden we dat ook. Maar ja, dat is maar gewoon een papiertje, dat zegt niks. Dus, misschien dat Shiny Hunters dat hier ook heeft gedaan. Hè, met wellicht miljoenen aan bitcoin kunnen ze vast wel ergens een mooi certificaat laten drukken. Van, we hebben het echt verwijderd. Maar inderdaad, dat zegt helemaal niks. En het is iets, ik heb bij mijn studenten dus even bevraagd. Die loggen dus op het ene moment in. Dan konden ze ineens, kregen ze geen toegang meer. Dan werd er door de canvas gezegd, maar we hebben het opgelost. Zaten wat patches in aan. Shiny Hunters hackt het gewoon nog eens. Geef dan weer een boodschap aan de studenten, mensen die inloggen van jullie bedrijf erboven denkt dat ze ons buiten hebben gehouden. Nee hoor, ze hebben nog tot 12 mei. En ondertussen, ik weet niet of men op die manier op alle onderwijsinstellingen ermee omging, maar kregen dan studenten en docenten de tip, ja, just in case, download toch maar even al je lesmateriaal, want we weten het niet helemaal zeker. Wat natuurlijk ook redelijk droevig is. En ik kan je zeggen, mijn lesmateriaal staat niet alleen maar op Canvas, dus...
Goed, ja, en ik moet toegeven dat op zich wel... Shiny Hunters is in dit geval niet zo verder gegaan, maar Shiny Hunters had wel redelijk verregaande toegang tot het Canvas-platform. En je zou dus op een bepaald moment ook kunnen zeggen dat het advies om lesmateriaal te gaan downloaden, terwijl het Shiny Hunters nog effectief de controle heeft over Canvas, misschien niet het meest veilige advies is om te geven, omdat het potentieel is dat Shiny Hunters gecompromitteerde bestanden oplaat op Canvas.
Valt iets voor te zeggen.
Je theoretisch, weet het niet. Dit is in dit geval niet gebeurd. Het is puur hypothese, maar dat is wel iets waar ik meteen aan denk. Van, maar wacht eens. Canvas heeft niet de totale controle over het platform en ook niet over de data op het platform.
Nee.
Dus kunnen we wel vertrouwen dat de data die op het platform staat nog goedaardig is?
Ja. Nee, ja, terecht.
En interessant om als laatste punt nog mee te nemen hierover. Shiny Hunters is redelijk pervers op de manier hoe zij eigenlijk omgaan met het afpersen van organisaties. Redelijk vindingrijk. En in dit geval ook. Zij hebben zowel Instructure, het moederbedrijf achter Canvas, proberen afpersen, als ook de boodschap meegegeven naar de buitenwereld toe dat als onderwijsinstellingen die gebruik maken van Canvas niet willen dat hun data op het dark web publiek komt te staan of verkocht wordt aan de hoogste bieder, dat zij ook naar Shiny Hunters kunnen stappen en eigenlijk aan een fractie van de kostprijs bij wijze van spreken kunnen zorgen dat hun data, bij wijze van spreken de data van Thomas More van Universiteit Maastricht, veiliggesteld kunnen worden.
Shiny Hunters in tegenstelling tot al die andere ransomware gangs met een ethisch ontwikkeld kompas.
Ja, een ethisch model. Ja, absoluut.
Nu goed, wat hebben we dan nog voor u? We hebben natuurlijk nog wat autoriteitennieuws. You will respect my authority! En ja, de autoriteiten hebben nu een beetje toegeslagen. Tim, de eerste, jij had hem meegenomen, maar we zagen hem natuurlijk op meerdere plekken voorbij komen. Een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse, Noorse en Finse toezichthouders. Die hebben een onderzoekje gedaan naar het taxibedrijf Yango.
Ja, onder leiding van de AP, de Nederlandse toezichthouder. Yango werd hem al verdacht en dat werd ook vervolgens bevestigd uit het onderzoek. Van het doorspelen van persoonsgegevens van klanten en taxichauffeurs naar Rusland. Yango is een taxi-app. Daar hangt een Russisch moederbedrijf achter in een zeer complexe structuur. En Yango kreeg, volgens het onderzoek van de AP, de opdracht van de Russische overheid en Russische bedrijven om eigenlijk heel veel persoonsgegevens te gaan overhevelen. En het moederbedrijf van Yango is een bedrijf dat in het verleden ook al instructies heeft gekregen van de FSB, de Russische staatsveiligheidsdiensten. Dus enige gevoeligheid was in dit geval zeker verbonden aan het dossier. Zeer interessant. En Yango krijgt daarvoor een boete van 100 miljoen euro. Dus ze kunnen dat nog aanvechten, ze gaan dat waarschijnlijk ook doen. Maar het is wel een significante boete vanuit Nederlandse hoek. Voor ja, een zeer gevoelige overdracht van gegevens. En het gaat hier over redelijk veel gegevens. Scans van rijbewijzen, adressen, contactgegevens, locaties, rekeningnummers, chatgesprekken, burgerservice-nummers. De Russische overheid werd bevestigd dat het onderzoek heeft toegang tot die gegevens. Dus dat is
uiteraard. Ja. Benieuwd hoeveel van die 100 miljoen effectief ooit binnenkomt. Maar goed, desalniettemin, het signaal is er. Ik denk wel misschien nog eventjes in volgevlucht mee gaan nemen, ook een beetje gelet op de tijd. De GBA, zoals we weten, de Gegevensbeschermingsautoriteit in België, heeft een geschillenkamer. Die geschillenkamer is verantwoordelijk voor het behandelen van zaken, het uitspreken van boetes en sancties. En de voorzitter van die geschillenkamer die vertrekt. Die heeft, als ik me niet vergis, op 16 mei is die vertrokken. Vertrekt die dus, dat is nog niet. Maar heeft nu zijn laatste zaken behandeld. En ik wil niet zeggen dat het een met het ander te maken heeft. Want het is iets wat men al wel lang geleden heeft aangekondigd. Wij gaan serieuzere boetes opleggen. Maar het is toch heel saillant dat na een periode van bijna anderhalf jaar met één boete die ik me kan herinneren die significant was, er nu ineens 3 boetes uitgedeeld worden. 176.000, 120.000, 86.000. Dat kan ineens tellen. Dat zijn meteen allemaal stuk per stuk boetes die hoger liggen dan de voorgaande die we gezien hebben. En het zijn 3 redelijke classics. Misschien dat men ook bewust naar die kijkt, omdat het zo overduidelijk is. Eentje is een absolute klassieker waar we al meerdere andere zaken van gezien hebben en waar men steeds een berisping kreeg, maar waar men nu 176.000 euro boete oplegt, namelijk het bijhouden van een mailbox die eigenlijk verwijderd had moeten worden na het ontslag. Een ander heeft te maken met Isabel NV, in België een zeer gekende organisatie als het gaat om financial services, betalingen, betaalsystemen gekoppeld aan je boekhoudpakket. Dat is echt Isabel. Nou, die hadden hun eigen It's Me variant, online authenticatie met identiteitskaarten en zo. Waar ze zichzelf als verwerker positioneerden, wat niet correct was. En waar je dus door dat verkeer te doen ook allerlei basisprincipes gemist hebt. Boete 120.000 euro. En uiteindelijk de Société Wallon des Eaux, die in hun callcenter, nutsvoorzieningen, water, calls onterecht opnam, die ook naderhand afluisterde en die een boete van 86.000 euro krijgen. Wat voor overheidsentiteiten niet kan. Dus hier heeft men toch een analyse gedaan en gezegd, het is geen overheidsentiteit, nog een interessante. Maar dat zijn dus de laatste zaken van de aftredende voorzitter. Opvallend.
Ja, dat zijn pittige boetes, moet ik toegeven. En ik verwelkom ze oprecht met open armen om te zien dat de GBA ook in staat is om eigenlijk dit soort boetes van deze grootorde redelijk in een spraakmakend persartikel ook naar buiten te brengen. Ik hoop dat dit het begin is van een nieuw tijdperk.
Oh, als men eerst een nieuwe voorzitter zoekt, want dat gaat niet evident worden.
Nee, dat zal nog wel even duren.
Ja, oké. Privacy pointers, Tim. Privacy pointers. Ik heb er 2. Eentje die ik in mijn archieven tegenkwam en dacht, vergeten. En een andere die misschien een beetje aansluit op een deel van het thema, niet privacy gerelateerd, maar we hebben het hier natuurlijk een paar keer gehad over mannen die het niet zo nauw nemen met wat ethische basisprincipes. En de link die ik heb is naar een kanaal wat ik een tijdje geleden ben tegengekomen, gerund door mannen, maar een beetje, hoe moet ik het zeggen, feel good. Gericht op wellicht een jongere doelgroep dan ik zelf ben. Maar bedoeld om gewoon wat nuttige informatie te geven. Wat zijn dingen die je kunt doen? Opnieuw, men beroept zich niet specifiek op mannen, maar het gaat vaak over auto's, fietsen, sporten, interieurdesign voor mannen. Dus een beetje gericht op wat basiskennis meegeven aan de jonge man van tegenwoordig. Maar het is gewoon een heel leuk kanaal met leuke feel-good filmpjes, nuttige informatie. Leuk gebracht, ook door mannen die af en toe, zonder dat de filmpjes daarover gaan, is eens meegeven wat dingetjes die ze zelf hebben meegemaakt, die zich wat openstellen, zonder dat het overdreven wordt of in ieder geval iets waar ik niet op zit te wachten.
Zonder dat we in de manosfeer terechtkomen.
Oh, absoluut, absoluut. Het tegenovergestelde. Ja, nou, eigenlijk wat de manosfeer zou moeten zijn. Proberen jonge mannen te beïnvloeden met leuke dingen. Zonder zich meteen te buiten te gaan aan. En zo moet je vrouwen onderdrukken en veel geld verdienen. Al met al, dat is een van mijn niet zo privacy pointer. Het Speed met 3 E's YouTube kanaal. Link uiteraard in de show notes. En mijn tweede wel privacy pointer is de app Bij de Hand. En Bij de Hand is een app eigenlijk heel simpel. En ik heb er zelf een paar jaar geleden een keer een soort appje, maar een veel minder makkelijke, moet ik wel toegeven, een appje voor gevonden die alle kortingkaarten die ik heb, waar zo'n barcode op staat, die kan scannen en die voegt hij toe in mijn Apple Wallet. Wel, de beide hand heb, scant hij dan gewoon in de app. Komt hetzelfde neer. Je kunt dan heel makkelijk bij de kassa, waar dan ook, waar je ondertussen 10 van die kaarten hebt bij allerlei verschillende winkels, kun je die heel makkelijk daar in dat appje zetten en dan kan die gescand worden. Ja. Dus een makkelijke manier om van al dat soort kaartjes af te komen en die op één plek bij de hand te hebben. En hence the name natuurlijk, de bij de hand app. En dat is mijn tweede privacy pointer van deze keer.
Ja, niet slecht, niet slecht. Ik moet toegeven dat die van mij iets meer gericht zijn naar de privacy professional, naar de mensen die actief bezig
mag
zijn
ook
met materie en niet gewoon louter geïnteresseerd zijn, al wel dat ik ook die mensen zeker uitnodig om dit te bekijken. Leesvoer voor het verlengd weekend. Wat is dit? De privacy toezichthouder in Canada, de Office of the Privacy Commissioner of Canada, die is al een tijdje bezig aan een redelijk diepgaand onderzoek over OpenAI en ook de privacy maatregelen en de privacy by design elementen van OpenAI's ChatGPT team. En ze hebben nu eigenlijk in een soort pers-aankondiging een redelijk uitvoerig rapport gepubliceerd waarin zij eigenlijk stap voor stap gaan door hun analysemethodes en eigenlijk stap voor stap ontleden hoe OpenAI rekening houdt, of net niet, met geldende privacyregels. En ook een heleboel dingen die eigenlijk heel hard gelinkt zijn aan de GDPR. Vooral zeer interessant, denk ik, voor privacy professionals om eens door te gaan, om een beter idee te krijgen over hoe OpenAI nu werkt en wat de pitfalls zijn voor ons om rekening mee te houden op de werkvloer. Het is een heel toegankelijke manier om die technologie te begrijpen en om een betere grip te krijgen op wat dat eigenlijk doet en hoe dat werkt en hoe die training en dergelijke in elkaar zit, want dat is vaak abstract. Dus op die manier goed lezen voor het lang weekend.
Oké, ja, heel interessant. Goed, Tim, daarmee sluiten wij deze inhaalpodcast af. Een luttele kleine anderhalf uur, maar ik vond het interessant genoeg. En ja, om af te sluiten, luisteraars, vergeet zeker niet de Das Privé Soirée op 30 juni. En voor de rest gaan wij zeker proberen om volgende week weer een podcast voor jullie op te nemen.
Yes.
Bedankt voor het luisteren. Tim, jij bedankt om weer mee te doen. En tot hopelijk volgende week.
Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. Inderdaad, hopelijk tot volgende week.